Wesley's podcast.
Welkom bij deze 41ste podcast van RTV Purmerend. Ik ben Wesley Dekker en je luistert naar Wesley's podcast. In deze podcastreeks duik ik dieper in de verhalen uit je eigen omgeving, uit je eigen stad. En dan heb ik het natuurlijk over Purmerend. Bussen, metro's, treinen en trams zijn leger dan ooit. Het kabinet adviseert om zoveel mogelijk het OV te vermijden. Het zorgt voor een hoofdpijndossier voor onder andere de overheid en de vervoersregio's. Het kabinet trekt extra geld uit om de huidige dienstregelingen te laten draaien. En daarnaast gaat Purmerend de aankomende jaren van bouwproject naar bouwproject. De aankomende 25 jaar 10.000 woningen bouwen. Dat is natuurlijk een leuk idee, ook leuk voor de jongere generaties. Maar hoe blijft het OV functioneel? En bij mij te gast is Jeroen Adolfs, regioraadslid van Vervoerregio Amsterdam. Ja, welkom meneer Adolfs.
Oh, dankjewel en leuk om hier te zijn op deze zonnige zaterdagmiddag.
Ja, het zonnetje schijnt, maar wij zitten binnen. Maar goed, het is niet anders. Heeft u al tijd gehad om het terras op te gaan?
Ik ben al twee keer op het terras geweest sinds de ontsluiting, om het zo maar even te noemen.
Ja, en dat gaat net zo goed als in het OV, afstand houden?
Dat gaat prima en ik moet zeggen, de horeca die begeleid je daar heel goed in. Dus dat,
Er is in trein, bus, tram en metro plek voor maximaal 40% van de normale capaciteit. Hoe gaat dat nu?
Nou ja, dat gaat natuurlijk wisselend. Vooral ook omdat je discussies krijgt over die bezetting. Als je op een moment hoort dat de vliegtuigen weer gaan vliegen en met een volle bezetting. En je moet vervolgens als OV verkopen dat er maar 40% capaciteit is. Dan wordt het af en toe wat lastig om dat uit te leggen. Maar in de regel moet ik zeggen dat iedereen wel daar de noodzaak van inziet. En alle instructies goed opvolgt, inclusief het dragen van mondkapjes. Dat is gisteren nog door regie van Boksel van de NS bevestigd in het nieuws. Dus dat gaat hartstikke goed.
Wat vindt u nou van die tegenstrijdigheid? Dat je in een vliegtuig wel naast elkaar mag zitten met een mondkapje op en in een bus maximaal een bepaald aantal personen?
Ik moet eerlijk gezegd, ik ben geen wetenschapper, maar ik heb daar wat moeite mee om dat goed te blijven uitleggen. Uiteraard is er het verhaal van de hele specifieke luchtcirculatie in een vliegtuig wat nu als belangrijkste argument wordt gebruikt. Maar ik moet zeggen dat ook mij als gebruiker en dan even niet als regioraadslid toch ook wel de gedachte bekruipt van is dit niet een economisch motief in plaats van een gezondheidsmotief of een mogelijkheidsaftasten. Dus ik zit daar een beetje wantrouwig in, achterdochtig.
Ja. Hoe denkt de rest van de regioraad daarover?
Ja, het is een ontwikkeling die natuurlijk net deze week een beetje in gang is gekomen. Dus echt een eenduidig beeld hebben we daar nog niet over kunnen creëren. Maar dat zal de komende tijd zeker wel komen. En dan zullen we ook wij vragen gaan stellen van kan het niet wat intensiever het openbaar vervoer? Want het Rijk geeft een vorstelijke subsidie om de kosten in ieder geval te dekken. Maar je primaire plicht is om zoveel mogelijk reizigers te vervoeren. En daar kom je gewoon te weinig aan toe als straks iedereen toch weer een kant op wilde.
En waren die gesprekken er sowieso al niet om toch wat meer mensen weer toe te laten?
Die waren er zeker en dat probeer je constant af te tasten. Wat is er mogelijk? Kijk, je moet twee aspecten. Je moet uiteraard aan de reizigers denken en hun gezondheid. Maar je moet ook aan de gezondheid van het personeel denken die daar dag en nacht tussen lopen en toch ook hun werk goed uit moeten kunnen oefenen.
Wat wordt er nu gedaan voor het personeel om het toch zo veilig mogelijk te houden?
Vooral beschermingsmiddelen en instructies, strikte instructies over hoeveel passagiers ze mee kunnen. En waar nodig vindt er ondersteuning van handhaving of politie als dat nodig zou zijn. Maar gelukkig moet ik zeggen, in het nieuwe Nederland is er een samenhorigheid die toch wel ervoor zorgt dat het allemaal wat makkelijker geregeld kan worden.
Ik rijd zelf met een bus en in de bus is het zo dat je achterin moet instappen. Dat is een heel concreet voorbeeld van om het veiliger te maken voor een buschauffeur. Zijn er verder nog bepaalde veranderingen, bepaalde regels waardoor het personeel veiliger is?
Nee, behalve alleen de beschermingsmiddels zoals er is het mondkapje, maar zeker ook het spatscherm wat er wel eens getoond is. Ja, fraai is het niet, maar het werkt wel.
Mijt zoveel mogelijk openbaar vervoer. Hoe tegenstrijdig is dat? Want nu moet er heel veel geld worden gehaald van overal en nergens vanuit het kabinet. terwijl een vliegtuig gewoon naar boven kan.
Ja, dat is een lastig onderwerp. En ja, gelukkig werken veel werkgevers mee, zo ook de mijne. Ik werk vanaf 16 maart thuis en ik ben pas 2 keer weer op mijn werk in Amsterdam geweest. En verder doe ik alles vanuit huis. Mijn functie leent zich daar ook wat beter voor, want ik werk in de gezondheidszorg, maar niet in de primaire taak. Dus ik zit meer op de achtergrond en dat gaat prima. En met mij zijn een heleboel mensen thuis. Het middelbaar onderwijs gaat volgende week weer van start. En dat zal toch wel weer een extra capaciteit op het OV leggen. Dus we gaan zien hoe zich dat ontwikkelt.
Ik heb nagekeken, 25% van het vervoer is studiegerelateerd. Colleges tot september zijn die er sowieso niet. En nagedacht wordt om dat maar nog te schrappen. Ja. Hebben jullie ook gesprekken met universiteiten, grotere scholen, hoe jullie dat gaan doen?
Nee, tegen die tijd zal de bezettingsgraad toch omhoog moeten. En uiteraard wordt er ook, en daar wordt wel heel veel aandacht aan geschonken, is om toch die spits wat te dempen, dat er een grotere spreiding komt van het gebruik. Want ook hier in Purmerend zie je dat in de spits zitten de bussen en treinen afgeladen. Ja. Maar na 9 wordt het ietsjes later. Tegen 10 wordt het een stuk rustiger en het begint pas weer tegen 3 begint het drukker te worden in het openbaar vervoer. Dus als je kunt bewerkstelligen dat bijvoorbeeld de studenten tegen 11 pas beginnen en misschien tot 7 uur 's avonds doorgaan, dan kun je dat goed spreiden.
Landelijk zijn die gesprekken al langer daar om te spreken met grotere universiteiten en onderwijsbonden. Ja. Van willen jullie later beginnen en die roosters wat makkelijker doen, zodat de spits enigszins vermeden wordt? Denkt u dat daar nu eindelijk schot in de zaak is gekomen?
Ik denk wel dat nu in beweging is gebracht. En hoe het daadwerkelijk uitpakt, dat moet nog afgewacht worden.
We hadden het er net al even over. Extra geld, gigantische subsidie is er voor het OV gekomen om het toch nog draaiende te houden.
Ja.
Is dit geld wel genoeg om dit jaar zeker nog door te komen?
Dat weet je natuurlijk niet, want ik moet eerlijk zeggen dat ik het sommetje nog niet gemaakt heb. Want we praten over 1,5 miljard en een bijdrage tot 95% van de exploitatiekosten. Of dat voldoende, ik denk niet dat zeker niet het jaar uit voldoende is. Maar het is wel een tussenoplossing. We hadden het net over die beweging met die vliegtuigen. Ik verwacht toch dat er op een moment richting het openbaar vervoer ook een versoepeling komt. Ja. Waardoor je weliswaar met een mondkapje dragend de bus in mag, maar wel weer met meerdere passagiers. En hopelijk geeft dan een groot deel van de gebruikers daar ook gehoor aan. Want je merkt ook wel in de samenleving dat er ook nog best wel heel veel mensen zijn die behoorlijk angstig zijn voor dit virus. En dus gewoon zelf ervoor kiezen om dit soort omgevingen niet op te zoeken.
Er wordt natuurlijk nu heel veel geld geïnvesteerd. Blijven de huidige buslijnen wel gehandhaafd?
Dat zijn afspraken die de vervoersregio's, maar zeker ook die van Amsterdam, heel stringent gemaakt hebben met de ondernemers. Dat ze vooral moeten zorgen dat het lijnennet intact blijft. Ja. En dat is ook een garantie die er eigenlijk ligt.
Want er zijn eigenlijk voor de coronacrisis ook al een aantal veranderingen in de dienstregeling gekomen. Dat bepaalde bushaltes minder frequent worden bezocht.
Ja.
Dat er minder bussen vanaf rijden en alleen maar bepaalde buslijnen die toch wat kortere routes zijn voor de oudere mensen over het algemeen. Ja. Waren er nog meer gesprekken om bepaalde buslijnen op te heffen?
Nee, niet om op te heffen. Wat ik wel gisteren nog in de mailbox ontving, was een brief van de vervoersregio dat ze de hele aanbesteding in november, want die was al een beetje uitgesteld, zouden gaan oppakken voor de regio Zaanstreek Waterland, want dat wordt een gecombineerde concessie, dat ze die even opgeschort hebben. Zelfs voor onbepaalde tijd, omdat ze eigenlijk toch wat meer rust in de markt willen hebben, die onrust wordt natuurlijk veroorzaakt door corona. Toch wat rust hebben, zodat er een hele objectieve inschrijving kan plaatsvinden. Zonder al die ruis die er nu is veroorzaakt. En dat is eigenlijk een wijs besluit. Uiteraard moet je dan vervolgens gaan kijken van in dit ons geval met EBS. Van, en hoe gaan we dan tussentijds verder? Daar moet je even een contractje, een overeenkomst voor afsluiten. Maar de intentie is een hele goede. En, en daar zit ook die dienstregeling in. Dat betekent gewoon dat die een continuering heeft. Want dat zijn de afspraken die nu gelden en die gewoon doorlopen.
Voor de duidelijkheid, bussen, treinen en al het andere wat ook buiten Purmerend aan openbaar vervoer is. Dat wordt allemaal buiten de overheid omgeregeld. Dat is allemaal aan de markt.
Ja.
Bent u dan niet bang dat op een gegeven moment, als we wel in december 2021, zeg maar wat, gaan beginnen naar een nieuwe aanbesteding, dat er dan veel minder bedrijven willen?
Ja, je ziet sowieso, je hebt de afgelopen jaren natuurlijk toch wel wat concentraties gehad van aanbieders. En je zult dus ook bij zo'n inschrijving van zo'n grote klus toch sowieso maar een select gezelschap hebben. Vaak zie je ook de ene vervoerder springt over naar de andere concessie en de andere vervoerder die daar zat springt over naar de concessie die hier dan plaatsvond. Ja. Want echt heel groot is die markt niet.
Nee.
Want het is nogal een klus om al die lijntjes in te vullen. Dus daar moet je ook wel goed voor geëquipeerd zijn. Ja. En je bent snel een kleine jongen, om het zo maar te zeggen. Dus, en je gaf net aan dat het geprivatiseerd is, maar dat is waar. Maar doordat die vervoersregio ertussen zit met die hele stringente eisen van wat er verwacht wordt van de vervoerder, zie je dat het toch wel in een behoorlijk keurslijf zit, dat je je kunt afvragen of het een vrije markt is.
Is het dan ook door de vervoerregio dat een bedrijf die het openbaar vervoer regelt, dat hij niet kan zeggen tussen het platteland en een bepaald klein dorp is bijna geen vervoer, die moeten opschorten?
Die vrijheid heb je niet. Van tevoren wordt er bepaald wat de frequentie is en dat is op basis van hoe ziet zo'n dorp er dan in dit voorbeeld een dorp eruit, hoe is de vervoersbehoefte? En daar wordt eigenlijk de eis, eigenlijk wordt er opgelegd van, en zo vaak moet je erheen rijden. En natuurlijk praat je daarover, maar de eindbeslissing ligt bij de vervoersregio en niet bij de vervoerder.
Dus concreet, jullie zijn er eigenlijk om de markt van alle commerciële bedrijven, om die toch een beetje strikt te maken, zodat de mensen daar ook meer aan hebben.
Ja. En ja, en in deze coronatijd kom je daar dan toch wel. En zoals u weet ben ik van een politieke partij. En dan krijg je ook wel weer de discussie van was het allemaal wel zo handig een aantal decennia geleden om hier marktwerking te introduceren. En had je dat veel beter niet in overheidshanden kunnen houden?
Dat is mijn volgende vraag inderdaad. Had je het niet beter in overheidshanden kunnen houden?
Ja, en het zijn dingen die met name in deze coronatijd heel latent omhoog komen. Van wat hebben we gedaan eigenlijk? En is het niet beter om het gewoon weer te concentreren als overheidsdienst? En ik denk dat daar een serieuze vraag zit. Om dat eens goed te onderzoeken. Ik zeg erbij, zoals we het nu geregeld hebben via de vervoerregio, die hele strikte eisen zit, je al bijna in een overheidssituatie zit. Het is alleen een marktpartij die inschrijft. Kijk, een beetje concurrentie is op zich wel goed, want dat hebben we gezien. Ik ga toch een voorbeeld nemen. Toen ik voor het eerst in de regioraad zat, heb ik een hele politieke discussie in de vervoersregio meegemaakt. Toen heette het nog de stadsregio. Over het inbesteden of het aanbesteden van het GVB in Amsterdam. Daar bemoeide zelfs de voorzitter, de burgemeester van Amsterdam, de heer Cohen op dat moment, zich ermee in de openlijke discussie van ja, wij willen inbesteden, want dat GVB is zo vervlochten met Amsterdam. Dat kunnen we gewoon niet loslaten. Nou, de tegenstanders, inclusief Purmerend, die gaven toen aan van ja, maar wij moeten wel aanbesteden en zie wat het ons levert. Want we hadden toen, ik ben hem al kwijt, wie hadden voor EBS?
Arriva.
Ja, schandalig dat ik hem al kwijt ben. Dank je. Arriva die presteerde vele malen beter dan het GVB. In klantvriendelijkheid, in kosten, alle facetten die je maar kunt bedenken, daar scoorde het GVB lager in. En toch hebben we toen gekozen voor inbesteden. Ja. Maar we hebben daar toen wel voorwaarden aan gekoppeld. Van ja, je moet je qua prestatieniveau moet je richting Arriva en de andere Connection. En dat, ik moet eerlijk zeggen dat het GVB daar flink aan getrokken heeft. En tegenwoordig een veel beter serviceniveau heeft. En dan blijkbaar kan het dus wel op deze manier werken. Dus ja, je moet daar wel serieus naar kijken. Maar het is wel een mindset die op dit moment onder druk staat. Want
het is op een gegeven moment geregeld. En eigenlijk zie je nu niet een voordeel van dat het...
Nee.
Maar zijn er wel voordelen voor zo'n bedrijf om dat te gaan doen? Want de marges zijn ook niet echt groot.
Nee, dat is... Het is wel een... Enorme bedrijfsvoering die je in ieder geval realiseert. En het blijft uiteraard altijd nog een winst hangen, maar het is geen miljardenwinst die je daaruit haalt. Maar je houdt wel een bedrijf in gang, inclusief je eigen, inclusief alle personele kosten die je daarmee...
En eigenlijk heb je door de overheid best wel veel garantie dat je er over 5 jaar nog bent.
Want ook gisteren in het nieuws was dat de NS weer gegund wordt zonder dat er een openbare aanbesteding gaat plaatsvinden. Dus je ziet al wel die ontwikkeling richting centraal geleide organen.
NS is eigenlijk ook een apart bedrijf, maar het is de laatste jaren heel erg ingekapseld door de overheid.
Of je nou
over een genationaliseerd vervoersbedrijf praat. Of dat je het hebt over een commercieel bedrijf.
Dat is helemaal waar. Dat is een hele vreemde spagaat waar ze in terecht zijn gekomen. En ik denk zomaar dat het wel eens weer, weliswaar regionaal geregeld, want ik denk dat dat een goede zaak is, maar dat het wel vanuit een publieke taak ingevuld gaat worden. Vooral omdat, en dan komen we weer even terug bij Purmerend. Purmerend gaat... heel veel woningen bouwen de komende jaren. En we hebben weinig ruimte. En als je een van de grootste ruimtewinners is het niet aanbieden van parkeerplaatsen. En dat kun je alleen maar als je een heel goed OV-netwerk hebt. Dus moet je daar maatregelen voor nemen.
Ik heb het uitgezocht, Kop West. 11 bouwvelden, ongeveer 630 woningen.
Ja.
Purmerbuurt 30. Klein Weren circa 125.
Ja.
Weerlicht bij het Nood 52. En Brandjesoever tegenover het gemeentehuis 116.
Ja.
Hoe goed kan het OV dit nog redden dat er zoveel bijgebouwd wordt?
Purmerend is een van de bekende met het fenomeen sleutelgebied. En sleutelgebied, dat is binnen de MRA, de metropoolregio Amsterdam, is dat geïntroduceerd. En dat zijn gebieden die dicht bij een OV-knooppunt liggen. In dit geval het NS-station hier nog geen 100 meter vandaan waar we zitten. In die omgeving wil men een behoorlijke intensivering van woningbouw hebben. De bedoeling is dat daar allemaal mensen komen te wonen die 's ochtends de deur uitstappen. Een beetje volgens metropoolachtig model nog even langs een koffieshop gaan om een kop koffie te halen. En vervolgens op de trein stappen naar richting Amsterdam om daar aan het werk te gaan. En 's avonds dezelfde weg weer terug hebben. Dan ergens even in een loungebar nog een biertje drinken. Misschien zelfs nog een hapje eten te halen, omdat ze zo laat waren dat ze dan zelf niet meer hoeven te koken. En naar hun eenpersoons- of tweepersoons huishouden gaan om daar vervolgens de avond door te brengen. En in hun directe omgeving rond dat stationsgebied hebben ze dan allemaal leuke plekjes om te kunnen vertieren. Dus dat is een beetje het toekomstbeeld wat de metropoolregio heeft met die stations. En omdat we daar samen met Horen, Purmerend en Zaanstad optrekken, want die liggen alle drie aan dezelfde spoorlijn. Is dat natuurlijk een enorme boost en kun je ook enorm goed samenwerken om dat te realiseren. Want met z'n drieën kun je ook veel meer druk op de NS bijvoorbeeld uitoefenen. Om die frequentie bijvoorbeeld van één keer per half uur te verhogen naar één keer per kwartier of zo. Dat,
En is er ook sprake van om een keer te gaan regelen dat een intercity ook in Purmerend stopt?
Nou, dat door kijk, de frequentie op te hogen dat die ieder kwartier gaat, dan maakt het eigenlijk niet uit, denk ik althans, of het een intercity is of niet. Ja. Want hij gaat gewoon vaker naar en richting Amsterdam.
Ja, maar het is toch gek als je met een intercity van Horen naar Amsterdam gaat. Dat je in Horen, ja, uiteraard stop je dan in Horen, de ongeveer 70.000 inwoners.
Ja.
Purmerend heeft er 80. Die heeft de ideeën om toch weer richting de 90 te gaan.
Ja.
Zaandam heeft er ook ongeveer 70.
Ja.
En hij stopt niet in Purmerend.
Ja.
Is gek.
Ja, dat is heel vreemd. Ja.
Waarom is dat überhaupt? Ja,
nou, dat is toen gekozen door de NS om het aantal keren dat een trein moet stoppen vergt enorm veel belasting van de dienstregeling. Want dat betekent gewoon dat het spoor wel bezet is, alleen er worden geen kilometers gemaakt. Dus het is belangrijk dat die trein aan het rijden blijft.
Ja, dus eigenlijk om het te bezuinigen stopt hij niet in Purmerend.
Ja. Ja, en ook het reisplezier van de mensen uit Horen, die hebben 3 stops minder als ze vanuit Horen naar Purmerend gaan.
Ja.
Maar dat is natuurlijk zeker als er je eigen sprinter uitvalt en je ziet de Intercity, en dat is mij zeer frequent overkomen, want ik ben ook een NS-reiziger, dan zie je de Intercity voorbij vliegen, dan denk je, ja, wat is dit nou? Ik zou ook mee, ik had het makkelijk meegewild en gekund. Ja.
Dit zijn dan de nieuwbouwen in het stationsgebied.
Ja.
Maar op mijn lijst staan ook nog een paar die daar buiten liggen.
Ja.
Kopwest.
Ja.
630 woningen. Nou, ja. Purmerbuurt.
Ja.
Kleinweren ligt ook niet bepaald naast een station. Ja. Wat wordt daaraan gedaan? Zijn jullie dan betrokken bij de tekentafel van dat soort projecten?
Ja, we hebben bij de aanbesteding die dan nu is opgeschort, zijn we zeer nauw betrokken. En eerlijk gezegd, de burgers en de gebruikers ook. Door in de voorbereiding van het nieuwe programma van eisen, zoals dat heet in aanbestedingstermen, om te kijken wat de wensen zijn van de Purmerenders richting de nieuwe concessienemer. En daar is toch wel aangegeven dat de wijkenstructuur zoals we die nu kennen, dat die gehandhaafd moet blijven. Dat er dus vanuit iedere wijk, met een behoorlijke frequentie een bus richting in ieder geval Amsterdam-Noord gaat. Maar het liefst, want dat geven veel gebruikers toch wel aan, het liefst willen ze toch allemaal naar Centraal. Nou, dat laatste kan ik je verzekeren, dat zal never en nooit meer gebeuren.
Nee.
Het gaat eerder meer richting Amsterdam-Noord als dat het meer naar Centraal zal worden. Want het centrale station moet gewoon ontzien worden. Al die bussen in het centrumgebied van Amsterdam, dat is niet meer te doen.
Nee.
Dat,
Want jullie zitten dan aan de tekentafel van zo'n nieuwe wijk. Bijvoorbeeld, Kleinweren.
Ja.
125 woningen ongeveer.
Ja.
Naast Kleinweren is, ik heb het even opgezocht, is een bushalte.
Ja.
Brug Weermolen uit mijn hoofd.
Ja.
Maar daar komt natuurlijk een gigantische druk op één zo'n kleine bushalte.
Ja.
Worden jullie dan meegenomen in hoeveel woningen zijn er maximaal op dat terrein? Zonder dat het OV daar al te veel last van gaat krijgen.
Nee, dat soort gesprekken beginnen, die vinden toch wel op een iets hoger abstractieniveau plaats. En veel meer uit van de loopbeweging van de reiziger. Hoeveel meter moet die lopen om bij een bushalte te komen? En daar zijn normen voor. En daar wordt dan vervolgens het aantal reizigers bepaald weer hoeveel bussen er moeten rijden. Dus dat is op een heel ander niveau. En niet omgekeerd van als je een wijk gaat bouwen van kan de bus het wel aan? Want dat is eerlijk gezegd nooit een argument om iets niet of wel te bouwen.
Maar ik kan me best voorstellen dat als er stel op Kleinweren 10.000 woningen worden gebouwd, drie grote appartementencomplexen, dat u niet staat te springen als OV van nee met één bushalte.
Nee, want ook aan de Hoornse Laan, het huidige bedrijventerreintje naast bedrijvenverzamelgebouw naast de brandweer, dat gaat ook ontwikkeld worden. En daar komt best wel een hoger appartementencomplex. Mm-hmm. Dus in die hoek zullen aardig wat vervoersbewegingen ontstaan. Maar het is aan de vervoerder om dat met de frequentie in dit geval zal hij dat moeten oplossen.
Okay. Dus jullie zitten wel aan de tekentafel, ja. Maar concreet hebben jullie niks te zeggen?
Niet over de ritten, nee. Nee.
Dus jullie hebben niet te zeggen over hoeveel woningen daar ongeveer voor jullie haalbaar zijn. Maar jullie kunnen wel zeggen van dit is niet echt heel handig of...
Niet in relatie tot het OV, nee. Dus, maar wel uiteraard over de woningbouw, het pakket aan woningen zelf. Daar zitten we zeker wel aan de knoppen. Dat,
Ja, want, dus als er ergens een grote flat wordt gebouwd, dan kunnen jullie wel zeggen van dit is haalbaar, dit kan.
En let op, hier gaat een probleem ontstaan. Dat,
En wordt daar vaak naar geluisterd?
Daar wordt zeker wel naar geluisterd, ja. Okay. Ja.
Okay. Die nieuwbouwen, stel... Kleinweren, die worden altijd geschakeld aan bestaande buslijnen.
Ja.
En dat gaat altijd goed? Of zijn er ook al vaak nieuwe trajecten die worden bedacht?
Nou, dat is natuurlijk wel eens lastig om dat voor elkaar te krijgen. Zeker als je een enorme concentratie hebt. En laten we bijvoorbeeld een andere wijk nemen, het Appeltje voor de Dorst. Dat is rechts van de Verzetlaan vanuit de McDonald's gezien. Ja. Daar ligt een heel enorm terrein. En daar zijn we nu heel intensief met de provincie aan het praten om daar zo'n 1500 woningen neer te gaan zetten. Dat is een enorm aantal. Nou, ja. En daar rijdt geen bus.
Nee, die rijden wel, maar niemand stopt.
Nee. Ja. Nou, en dat is, daar moet je dus wat voor gaan regelen. Dat, en dan kom je eigenlijk... Er zijn twee gedachten over hoe je dat soort zaken kunt oplossen. Je kunt zeggen van ik ga uit die wijk van 1500 woningen weer een nieuw buslijntje richting Amsterdam trekken. En dan is het nummer, nou laat ik even, ik ken ze, nummer 10 die richting Amsterdam gaat. Of je kunt zeggen van ja, maar als we zo aan het versnipperen blijven, dan worden die bussen zelf toch wel steeds leger. We moeten dus nog weer een extra overstappunt zien te bedenken. Nou, en daar zijn eigenlijk twee gedachten over in Nederland. En dat zijn de een zegt van de reiziger kiest 's ochtends van ik wil van Purmerend naar Maastricht. En daar moet één verbinding voor zijn. Dus hij stapt in Purmerend en stapt uit in Maastricht. Anderen zeggen van hier moet zoals je fietsknooppunten hebt, wat de ANWB heeft uitgerold en die we inmiddels allemaal kennen, de groene bordjes met de cijfertjes erin.
Ja, met een pijltje eronder.
Met een pijltje eronder. En dat je gewoon van het ene station naar het andere station gaat en de garantie hebt dat je binnen 5 minuten je vervolgtraject kunt inzetten. Om uiteindelijk in Maastricht uit te komen en vaak nog sneller als dat je het in één keer doet. Want dat is het aanlokkelijke als je dat voor elkaar krijgt. En er zijn theorieën die zeggen dat is mogelijk. Je kunt zeker dat kleine Nederland zoals we dat hebben, allemaal knooppunten uitdelen en dan gewoon openbaar vervoer aanbieden. Dat kan een stukje bus zijn, dat kan een stukje trein zijn, maar wel comfortabel. Dat is een voorwaarde, want als je moet overstappen moet je er wat voor teruggeven. Nou, zo zou je bijvoorbeeld, er zijn nu gedachten om de Noord-Zuidlijn wat langer door te trekken. De kans dat daarbij Purmerend geraakt wordt, hoe graag ik dat ook zou willen hebben, acht ik niet heel groot. Omdat wij een probleem hebben dat we heel veel reizigers van 's ochtends naar Amsterdam vervoeren en 's avonds vanuit Amsterdam naar Purmerend. Maar de tegengestelde beweging, dus mensen die uit Amsterdam komen werken in Purmerend, die is er bijna niet. Dus de bus gaat vol heen en komt leeg terug. Dat is economisch best onrendabel. En dat zou dus ook een reden zijn voor de Noord-Zuidlijn om hier niet te komen.
Nee. En waar denkt u dan aan? Is dat ook in uw vervoersregio?
Ja, dat is waar enorm veel vraag ligt, is om de Noord-Zuidlijn al of niet over het spoor, want daar kun je nog over discussiëren, richting Schiphol door te trekken. Mm-hmm. Maar je kunt hem ook, en dat is een andere vraag uit de regio, doortrekken naar Zaandam. Als je dat doet, zou je bijvoorbeeld vanuit die knooppuntfilosofie niet iedereen naar Sloterdijk kunnen vervoeren, maar naar Zaandam, station Zaandam. En daar iedereen eruit en bijvoorbeeld overstappen op de Noord-Zuidlijn, die zoals we inmiddels weten razendsnel op station Zuid is. En dat kleine stukje Noord-Zaandam kan hij makkelijk bij hebben. En dan ben je dus binnen no time ben je op diverse punten in Amsterdam. En dat zou natuurlijk best een goede ontwikkeling zijn. En zo kun je dingen oplossen. Want als je die druk op dat Eftelingen niveau treinrails verbindingen in Amsterdam, die zijn zo druk belast. Als je die kunt ontlasten, kun je snelheid ontwikkelen. En dat zijn toch gedachten die de komende jaren verder uitgewerkt moeten worden. En de gemiddelde reiziger heeft dit op dit moment, en sorry voor het woord, nog een pesthekel aan overstappen.
Ja.
En die wil gewoon in één rit door naar zijn bestemming. Dus daar zal tussen de oren nog heel wat moeten gebeuren.
Maar jullie filosofie is meer van tussendoor een overstap en dat je dan toch wat sneller er bent.
Ja. Wat je bijvoorbeeld ziet in Noord, en daar praten we heel regelmatig met de GVB-afgevaardigden over. De bedoeling was dat in Noord, in al die ruimtes die je daar ziet, allemaal lucratieve winkeltjes ontstaan. Dat mensen bijvoorbeeld hun avondeten of hun boodschappen even nog tussendoor terwijl ze...
Dat is echt die metropoolvisie waar u het net over had.
Ja, precies. Ja. En helaas zijn er nog te weinig ondernemers die daarin willen stappen.
Okay, ja.
Maar dat op het moment dat het daar wat drukker wordt, gaat dat zeker gebeuren. Dan neem je net zo goed als hier in Purmerend rond dat stationsgebied. Daar gaat straks een hele levendigheid ontstaan. En dan heb je een bibliotheek daar, een P3. Die krijgen daar allemaal een boost aan mee. Want het wordt allemaal wat drukker en... Mensen gaan wat makkelijker, niet 3 maanden van tevoren een kaartje kopen, maar denken van, goh, 's avonds, ik wil even naar P3 en dan ga je naar P3. Daarin moet Purmerend ook een ontwikkeling in meemaken. Want daarmee hou je toch de jongeren, zoals jij, als ik het zo... wat beter in Purmerend, want die zeggen nu allemaal van die grijsharigen die hebben hier de overwin en die liggen allemaal te slapen om 11 uur. Maar wij willen dan pas een beetje actief worden. Dus geef ons reuring en om een andere woordspeling maar te gebruiken. Om lekker van onze stad te genieten. Ja.
En is er bij die visie ook nog contact met andere vervoerregio's? Bijvoorbeeld Alkmaar?
Nee, met Alkmaar is weinig contact over. Nee. Want die richting... Die stroom is niet zo groot, Purmerenders die naar Alkmaar willen en andersom. Ja. De meeste, als ze iets verder willen reizen, gaan ze ook vanuit Alkmaar richting Amsterdam.
Dus er is geen vraag om meer samenhang met Alkmaar?
Nee.
Dat je dan toch...
Nee.
Dus er is eigenlijk ook geen gesprek om daar ergens...
Nee. Nee, wel met Zaanstad, zoals ik al aanhaal en wat nu ook al is uitgewerkt. Daar zie je met name ook op toeristisch gebied zie je daar een bepaalde ontwikkeling dat daar de dijk in Volendam en de Zaanse Schans en Purmerend als winkelgebied gekoppeld worden in één toeristische route in de nieuwe concessie om daar een soort maximalisatie van de vervoerstromen te regelen. Je ziet wel een heleboel ontwikkelingen om een metropoolgedachte wat meer te laten ontstaan. En dan wordt Purmerend met al zijn kwaliteiten wordt gewoon een hele goede voorstad van Amsterdam. En dat met een groot natuurgebied ertussen. En wat is daarop tegen? Grote voordeel is 90% van de Purmerenders komt toch al uit Amsterdam. Of heeft daar zijn genetische oorsprong. Die binding zal er altijd zijn. Maar je moet wel een eigen leefomgeving hebben.
En hoe lang bent u al regioraadslid?
Ik met een tussenpoze van 4 jaar zit ik nu aan mijn derde termijn. Dus ik zit nu in mijn 10e jaar zo'n beetje. Ja.
En er zijn nog genoeg ontwikkelingen?
Ja, er zijn genoeg ontwikkelingen.
Ja.
Zowel op OV-gebied, maar zeker ook qua andere... als het gaat om woningbouw, dat zie je. Het is enorm in beweging. En het wordt alleen maar heftiger de komende jaren. Dus
u krijgt het ook drukker dan ooit?
Drukker misschien niet, maar wel meer inspirerender. Het gaat niet alleen meer over stoeptegels en een lantaarnpaaltje hier. maar ook over wezenlijke wijkvernieuwingen, zoals de Weermolen Oost, die we van de week bespraken in de Purmerendse Raad.
Dus ik wens u heel veel succes.
Ja, dankjewel.
De komende tijd.
Ja.
Volgende keer weer een nieuwe podcast die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.
Oké, dankjewel en succes met de volgende.
Het gaat helemaal goed komen. Bedankt. Okay, ja.